Ik heb nog vier vragen van u gekregen. De eerste, Paulus was een superdienstknecht voor Gods kerk. Het Duitse woord is begeistert. Ja, als u Duits schrijft moet u het wel goed doen, want het moet met een T aan het eind. Maar vooruit, het vallen we niet over. Ook de discipelen waren allemaal weer verschillend van karakter en gaven. Ja, waarom was dat? Ja, waarom zou dat nou zo zijn? Wat is dat heerlijk dat we allemaal verschillend van karakter en gaven zijn, zeg. Een gemeente vol met Willem Owenhills, daar moet ik zelf niet aan denken, even. Afschuwelijk. Er zijn ook mensen die gewoon op een heleboel punten heel wat betere karaktereigenschappen hebben dan ik. Ik kan weer een paar dingen en zij kunnen weer andere dingen die ik niet kan. En we vullen elkaar heerlijk aan. Dat was bij die apostel ook wel zo. Wat een verschil tussen iemand als Petrus en Paulus. Trouwens, we hopen in het volgende seizoen, u hebt het al gezien misschien. Nou stappen we eens van Paulus af. We dachten, kom laten we nou eens dat doorbreken. Ik heb al heel lang niet meer de Petrusbrieven doorgewerkt. Systematisch van hoofdstuk 1 tot het derde hoofdstuk van de tweede brief. Dus dat hopen we de volgende keer, volgende seizoen, als de Heer ons nog hier laat, te mogen doen. Daar verheug ik me zeer op. Zeer inspirerend, zeer begeisterend, mag je wel zeggen, broeder. Nee, de discipelen waren allemaal zeer verschillend. Dat zie je ook aan hun brieven. Johannes, of je nou zijn evangelie neemt of zijn brief, zijn brieven, dan zie je dezelfde stijl. Echt Johannees. En dat is dus meer Paulinisch en dat is heel verschillend. En dat, zo moet het ook. Moet een kerkenraad ook zo zijn. Of een oudste raad, of hoe je dat noemt. Allemaal heel verschillende mensen. Je hebt pastorale mensen nodig, je hebt onderwijzende mensen nodig, je hebt besturende mensen nodig. Als je alleen maar onderwijzers hebt, gaat het echt helemaal verkeerd. En dat geldt altijd als je eenzijdig bent. God heeft een geweldige verscheidenheid gegeven. Daarom bent u ook zo nodig. Als u in een kerk zit waar de kerkenraad alles doet en de gewone mens niks, dan leeft u blijkbaar nog in de 16e eeuw. Toen bestond Nederland nog het analfabeten. Waren we blij dat er een paar dominees waren die tenminste konden lezen. Maar vandaag is dat niet meer zo. Vandaag wordt u allemaal uitgenodigd om uw steentje bij te dragen. En de kerk heeft ook de verplichting om u daarin te betrekken. Want het gaat niet zonder u. Niet zo goed althans. Want u hebt een unieke. U vindt misschien uzelf niet slim genoeg. Of u vindt misschien dit niet genoeg of dat niet genoeg. Maar u hebt dingen die kan niemand in de kerk eruit. Zo. Wist u dat? U moet een realistisch beeld hebben van uw eigen capaciteiten. U kunt dingen die niemand anders kan. En die moeten ingezet worden in de gemeente. Daarom is het heerlijk als er zoveel karakters en zoveel verschillende talenten zijn. Dit is ook een vraag. Een beetje vragen naar de bekende weg. Kan iemand ambtsdrager ouderling zijn in de kerk als hij niet gelooft in Jezus als Gods zoon, doch een profeet, alleen maar een profeet is? Als hij niet gelooft in het kruis en de gekruisigde, in zijn opstanding en in onze verlossing? Ja, dat kan, want anders vroeg u het niet. Of het ook mag, of dat ook goed is. Ja, wij leven in een zeer grote verscheidenheid aan kerken en kringen. En helaas zijn er kerken waar dit kan. Maar lieve mensen, mag ik eventjes eerlijk zijn? Zo lus ik er nog wel een paar hoor. Ik ken ook kerken waar ze geloven dat de Heer Jezus de Zoon van God is. Waar ze geloven in de verzoenende waarde van zijn bloed. Waar ze geloven in zijn opstanding en zijn hemelvaart. Maar als je aan die ouderlingen vraagt of ze persoonlijk een kind van God zijn, dan zeggen ze dat weet ik niet. Is dat dan minder erg? Er zijn kerken bij de vleet in Nederland waar dat zo is. Hoe kan een kerk geleid worden door mensen die niet van zichzelf weten of ze wederom geboren zijn? Zij moeten geestelijke leiding geven, maar ze zijn als blinden, zegt de schrift. Blinden die blinden moeten geleiden. Dus zo kun je je kunt een heleboel eisen stellen hoor. Dit is alleen maar eisen over de rechtzinnigheid van deze ouderlingen. Maar er zijn nog veel meer eisen te stellen. Mensen die geloven in de Heer Jezus als hun persoonlijke verlosser en zaligmaker. Die gevestigde vrede met God hebben. Die verzegeld zijn met de Heilige Geest. En ik zou nog wel veel andere voorwaarden willen noemen. En ik zeg dat expres, omdat als ik zeg nee, dat kan eigenlijk niet. En ik laat het daarbij, dan lijkt het net alsof zo'n voorganger alleen maar moet voldoen aan bepaalde theologische kwaliteit. Hij moet bepaalde dingen geloven. Hij moet instemmen met de 12 artikelen des geloofs. Dat vind ik trouwens wel hoor, dat hij dat moet. Behalve dat het ene regeltje nederige waren ter helle. Maar als ze dat even weglaten, dan moet hij instemmen met de 12 artikelen des geloofs. Zonder meer. Maar dat is niet genoeg. Hij moet ook de zekerheid van het geloof hebben. En daar moet naar gevraagd worden. En dat vraagt men niet, want dan zou bijna niemand ouderling kunnen worden in sommige kerken. En dat is een trieste aangelegenheid. Dus er zijn heel wat meer voorwaarden. En de allerbelangrijkste hebben we dan nog niet eens genoemd. Hij moet dus de zekerheid van het geloof hebben. Hij moet recht zijn in de leer. Maar dan hebben we nog niet gevraagd of hij of pastorale gaven, of besturende gaven, of onderwijzende gaven heeft. Want als hij die alle drie niet heeft, dan weet ik ook niet wat hij in zo'n oudste raad moet doen, kerkenraad. En dan hebben we de allerbelangrijkste vraag nog helemaal niet gehad. Is die door de Heilige Geest geroepen? Want in Handelingen 20 vers 28 staat van de oudsten van Efeze dat ze door de Heilige Geest over de gemeente waren gesteld. Dus je kunt aan al die drie voorwaarden voldoen, die eerste drie. Recht in de leer, zekerheid van het geloof en behorend tot een van die drie groepen die ik net noemde. Of onderwijzend, of besturend, of pastoraal. Je kunt er allemaal aan voldoen en toch niet de juiste man op de juiste plek zijn. Waarom niet? Omdat je niet geroepen bent. Roeping is niet alleen voor dominees. Trouwens is roeping ook niet alleen maar voor ouderlingen hoor. Iedereen heeft een bediening in de gemeente waarvoor je geroepen bent. Roeping zijn we allemaal. Luther begreep dat goed. In het Duits, nou we toch met Duits bezig zijn. Ligt beroep en beroefung ligt heel dicht bij elkaar. Beroep en roeping. Je beroep is dat waartoe je geroepen bent door de Heere God. Dat idee dat alleen dominees weten wat roeping is en dat nodig hebben is volkomen verwerpelijk. Elke gelovige moet weten in de taak waarin hij staat voor de Heere God en die hij mag doen in het Koninkrijk Gods dat hij een geroepene is. Daar heb je helemaal geen visioenen voor nodig, maar je moet wel in je hart de bevestiging van de Heilige Geest hebben. Dit is wat ik moet doen. En je wordt dus niet ouderling met de mededeling, ja er was niemand anders die het wou doen, dus nou ja toen heb ik me maar beschikbaar gesteld. Sorry broeder. Dan moeten we eerst die gemeente maar eens overhoop gooien, als dat daar bij jullie zo toe gaat. Jij moet die klus niet doen omdat jij zo aardig bent en niemand anders het wil doen. Jij moet het doen omdat de Heilige Geest jou als opziener over die gemeente heeft gesteld. Ik zeg dat maar even, omdat er dus nog wel meer aan te pas komt dan alleen dit. Nou, de andere vraag heeft daar ook mee te maken. Kan het ook nu zo zijn dat dienaars van God het werk van Christus ondermijnen? Bijvoorbeeld door drempels en barricades op te werpen om hem aan te nemen in het evangelie, juist met een beroep op rechtzinnigheid. We weten soms niet wat we van zo iemand moeten denken. En dan wordt dan een concreet voorbeeld genoemd van zo'n gemeente, maar dat lees ik nooit voor. Ja, dit is de derde vraag, die vraag naar de bekende weg. Dat is niet erg. Dat is helemaal niet erg, want die vraag stellen weet natuurlijk al het antwoord. Maar hij wil graag het nog eventjes van deze kant af bevestigd zien. Ja, kijk, wanneer plaats, ik heb al straks gezegd, je moet niet oordelen over motieven. Als u zegt, zij ondermijnen het werk van Christus. Ze zijn wel rechtzinnig. Ze geloven in de waarde van het bloed van Christus. Ze geloven dat iedereen die op die grondslag mag staan, waarachtig behouden is. Ze geloven in het werk van de wedergeboorte en in de Heilige Geest. Ze zijn alleen erg benauwd dat iemand zich het evangelie zou toe-eigenen zonder dat het door God geschonken is. Daarin groeien zij scheef. Daarin zijn ze scheef gegroeid. Daar hebt u gelijk aan. Maar ik zeg er precies hetzelfde bij als met de vorige vraag. Blijf hier niet bij staan. Dat is eenzijdig. Wij gaan altijd bij de waarheid of fout in de ene richting of fout in de andere richting. En dat wil ik net zo goed benadrukt hebben. In deze kringen die u beschrijft maakt men het de mensen wel erg moeilijk. En dat is geboren uit de angst dat mensen zouden zeggen, ik ben een christen en ze zijn het helemaal niet. Maar het omgekeerde is even gevaarlijk. Dat mensen heel vlot en heel makkelijk zeggen dat ze geloven in de Heer Jezus, dat hij voor hun zonde gestorven is, terwijl je er verder in hun leven niets van merkt. En toch, ik weet nog iemand die viel me bijna aan, dat was een voorganger van een gemeente uit die buurt en ik had iets dergelijks gezegd en die kwam naar voren en die was zo verschrikkelijk boos. Als iemand de Heer Jezus had aangenomen, dan was hij wederom geboren en dan kon er niks meer met hem gebeuren. Dan was hij voor altijd behouden, hoe hij ook leefde, dat deed er niet toe. Nou, ik moet u eerlijk zeggen, welke van die twee leerlingen is nou de ergste? In het eerste geval gaat het tenminste nog om ernstige gelovigen. En ernstige mensen die werkelijk God zoeken te dienen in alle oprechtheid. Maar in die tweede geval wordt de lichtzinnigheid in de hand gewerkt. Ik heb het zondag ergens in een gemeente in de preek gezegd. En daar sta ik nog steeds helemaal achter. Dat zou ook wel erg zijn als ik na 3 dagen al van mening was veranderd. Maar ik vertelde toen wat ik vorige week als vraag kreeg na een bijbelstudie. Daar vertelde een vrouw mij. Die kon de tranen als het ware voelen op dat blaadje. Ze schreef, mijn man houdt niet van mij. En nou is hij ingetrokken bij een andere zuster in de gemeente. Want hij houdt van haar wel. En daar woont hij nou mee samen. En ze komen elke zondag in de kerk. En vanaf de plaats waar ik zit, zie ik daar altijd mijn man zitten met die andere vrouw. Kan zo iemand behouden zijn? Als ik zo'n man tegenkwam, ik zou met die man praten en hij zou me vertellen wat hij gedaan had. En hij zou zeggen, ik ben een gelovige, ik heb toen en toen mijn leven aan Jezus gegeven. Dan zou ik zeggen, meneer, ik geloof niet dat er een afval, ik heb het wel eens vaker verteld hier, ik geloof niet dat er een afval van heiligen is. Maar er is wel een afval van onheiligen. U leeft als een goddeloze. Je vrouw in de steek laten en dan nog onder haar ogen samenleven met een andere vrouw en dan ook nog in de kerk durven komen met haar terwijl je vrouw dat ziet. U leeft als een goddeloze. En als u zich daar niet van bekeert, dan is uw einde het eeuwig verderf. Ik vind het verschrikkelijk als mensen dan zeggen, ja, maar hij heeft toch toen en toen geloofd in de Heer Jezus. Ja, dat kan wel zijn, maar ik ben geen hartenkenner. Ik kan niet in zijn hart kijken of dat echt was. Ik kan alleen maar kijken naar wat hij nou doet. Wij zijn gerechtvaardigd uit het geloof. Maar Jacobus zegt, als dat geloof niet door goede werken wordt bevestigd, dan accepteren wij dat geloof niet. Er zullen de vruchten van zichtbaar moeten worden. En als iemand, kijk, we vallen allemaal in de zonde op zijn tijd. Daar heb ik het niet over. Ik heb het niet over mensen die in de zonde vallen. Ik heb het over mensen die in de zonde leven. Die een dergelijke goddeloze weg opgaan. Je vrouw in de steek laten samenleven met een andere vrouw en doodleuk gewoon naar de gemeente blijven gaan. En ik meen dat ze er ook bij schreef dat ze gewoon aan het avondmaal konden, want tegenwoordig kan alles. En die vrouw was zo verdrietig, maar ook verontwaardigd, dat die mensen dus eenvoudig als gelovig werden geaccepteerd. Nou, dat was dan in een traditionele kerk, maar in evangelische kerken vind je precies diezelfde dingen. En men zegt eenvoudig, ja, ik heb toch toen en toen me bekeerd, ik heb mijn leven aan Jezus gegeven. Dat heb je helemaal niet, je hebt je leven teruggepakt. En je leeft een leven dat volstrekt met hem in strijd is. Ik las het voorbeeld van een vrouw die zei, mijn dochter is een prostituee en ze is drugsverslaafd. Ze leidt een liederlijk leven. Maar toen ze 7 was, heeft ze gelukkig haar hart aan de Heer Jezus gegeven. Dus ik verheug mij erop haar in de hemel terug te zien. Dan kun je toch om janken als je zo'n verhaal hoort. Kijk, het is een moeder. En met moeders moet je altijd extra voorzichtig zijn. Een moeder mag zich aan zulke dingen vastklampen. Wie komt daar aan? Dat zou ik ook niet willen. Maar als ik gelegenheid had en ik kon werkelijk tot haar hart doordringen, dan zeg ik, moeder, als jouw dochter zich niet bekeert van deze weg, is ze voor eeuwig verloren. Wat ze ook als 6-jarige mogen hebben gezegd en beleden. Weet u, het is mij heel gemakkelijk om te zeggen, joh, wat erg dat er in die kerk gebeurt. Ik weet er alles van. Maar het is precies als met die vorige vraag over die ouderling. Ik weet ook hoe het naar de andere kant scheef kan gaan. En dan weet ik echt niet wat erger is. Aan de ene kant is men te beducht om iemand maar een gelovige te durven noemen. En als iemand het waagt, dan wordt het hem weer afgepakt. En aan de andere kant word je zo gemakkelijk een gelovige genoemd. En die mensen leven eigenlijk voor het vaderland weg. Niet iedereen leeft dan echt in de zonde. Maar heel veel van die mensen leven wel, ja, net zoals de wereldlingen leven. Ze hangen 's avonds voor de televisie en kijken naar dezelfde programma's. Er is geen geestelijke vrucht. Of niet noemenswaardig. Ze zitten dan zondags in de kerk, dat is het dan. Ja, ze hebben geloofd in de Heer Jezus, ze gaan ook naar de hemel. En dan zeg ik, luister, allebei is voor mij een gruwel. Laat ik het dan eens zo zeggen. Allebei. Dat zijn allebei valse Jezussen die daar gepredikt worden. Het is een valse Jezus als je predikt dat je jaar in jaar uit moet bidden om een nieuw hartje, dat je moet praten tegen die koperen hemel in de hoop dat ooit die hemel zich nog eens mag verwaardigen om voor jou open te gaan. Dat is niet de Jezus van de Bijbel. Maar die lieve Jezus van de kinderbijbel, die zegt, ja, maar het is wel erg wat je doet, maar je komt toch in de hemel, want toen je zo oud was, heb je je hart aan mij gegeven. Dat is ook een valse Jezus. Beide zijn valse Jezus. En ik weet niet welke het ergst is van de twee. Daarom zeg ik tegen zulke vraagstellers, verkijk u niet op de ene kant. Er is ook altijd een andere kant en die is net zo erg. Dat zeg ik dus niet om die ene kant goed te praten. Maar ik zie wel vaak dat zulke mensen die onder zo'n leer groot worden als hier beschreven wordt, belanden dan in de evangelische wereld en komen terecht in allerlei gemeenten waar het zo gaat zoals ik het zojuist beschreef. En dan zijn ze van de regen in de drup gekomen. In die eerste gemeente gaat bijna niemand naar de hemel, denken ze. In die tweede gemeente gaat iedereen naar de hemel, denken ze. Ziet u, de Jezus van de Bijbel is zo niet. Die zegt, komt allen tot mij. Dat zegt hij tegen die eerste groep. Komt allen tot mij, die vermoeid en belast zijn. En ik zal je rust geven. Niet bitter eerst maar eens 20 jaar voor. En dan zal ik nog wel eens zien of ik wat voor je kan doen. Die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. En tegen die tweede groep zegt hij, vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God. Ook onze God, zegt de Hebreeënbriefschrijver, en heeft hij tot gelovigen. Ook onze God is een verterend vuur. En of je nou het een of het ander ontkent, je bent bezig met een valse Jezus en een vals evangelie. En Paulus leert ons altijd weer de rechte middenweg. Nou, drie vragen naar de bekende weg, de laatste niet. De vraag, de laatste, heb ik daarom ook voor het laatst bewaard. Mijn stem gaat een beetje bibberen en ik heb hem nog vannacht nodig, dus ik moet even bijdrinken. Wij kunnen de verleidingen van de Satan weerstaan door ons in eenvoud te richten op Jezus. Maar hoe werkt dat in de praktijk? Wij zullen toch ook het zwaard des geestes hanteren. Hoe doe je dat in eenvoud? Ja, dat zwaard des geestes is er een beetje met de haren bijgesleept, voor zover een zwaard haren heeft. Maar dat staat uit de in geestelijke wapenrusting in Efeze 6. Daar gaat het om verdedigen wat wij hebben. Onze geestelijke schatten, die worden in die Efeze brief ruimschoots behandeld. En dan aan het einde staat daar die wapenrusting die ons de middelen geeft om die schatten te verdedigen tegen de aanvallen van de vijand die ons van onze rijkdom in Christus wil beroven. En daar heb je het zwaard van de geest voor nodig. Dat is het woord van God, staat erbij. Dat woord van God is een zwaard van het geest, niet van het vlees. Je kunt ook met elkaar met bijbelteksten om de oren slaan. Dan is het datzelfde woord van God een zwaard van het vlees. Maar het moet geestelijk met een hoofdletter gebruikt worden. Maar hier is dat niet zozeer het punt. Je kunt alles om het alles in verband brengen. Maar hier gaat het bij die eenvoudigheid hierom. De gerichtheid op Christus, die onderbreek ik op het moment dat ik mij overgeef aan iets dat niet Christus is. Of dat zelfs tegen Christus is. Dat is het schipperen. Dat is, om het weer dat beeld van de bruid te nemen, de jonge man of de jonge bruid die zegt, ja goed, tuurlijk ga met die jongen trouwen, maar je kunt ook wel eens met een andere jongen uitgaan. Wat geeft het nou? Hij moet niet zo jaloers zijn. Als je zoiets hoort praten, dan weet je waar, om het mooi ouderwets te zeggen, waar het hart van zo'n meisje gelegerd is. Dat is geen onverdeelde toewijding aan de man met wie zij in de echt verbonden wordt. En zo is met ons ook. Eenvoudigheid jegens Christus betekent zo gevestigd zijn in de Christus der Schriften, en daar heb je inderdaad het woord van God voor nodig, dat die andere Jezus op jou geen vat hebben. Ik zie trouwens in die kringen waar het net over gaat, dat daar steeds meer jonge mensen belijdenis doen en na de belijdenis doen naar het avondmaal gaan. Hebt u dat ook gemerkt? En dat is een heel verblijdende ontwikkeling. Ze laten zich niet meer de Jezus die ze in hun hart ontvangen hebben afnemen. En ze komen daarvoor uit. Ik heb me dat ook laten verzekeren. Dat percentage van jonge mensen die daar belijdenis doen van het geloof. En vervolgens naar het avondmaal gaan en daarmee te kennen geven. Dat ze ook werkelijk de Heer Jezus als Heiland en Heer mogen kennen. Neemt toe. En dat is een goede ontwikkeling. Dat zal men daar misschien niet zo'n verblijdende ontwikkeling noemen. Maar die mensen kennen de Jezus van de Schriften. En die laten ze zich niet meer afnemen. Net zo goed als ik bij die evangelische gemeenten zie dat ook juist jonge mensen walgen van dat soort praktijken waarbij men maar leeft voor het vaderland weg. En een toewijding en een vreugde en een verlangen hebben om de Heer Jezus te dienen, dat is verkwikking. En wat is het kenmerk? Ze laten zich niet door de onbenulligheden des levens afleiden. Dat kunnen zonden zijn, dat kunnen ook heel andere dingen zijn. Ze zijn onverkort op hem gericht. Hun hele leven is uit hem. En is voor hem, is door hem en is tot hem. Dat is de eenvoudigheid van Christus. Hoe doe je dat? Door ervoor te zorgen dat er geen dingen zijn die je daarvan aftrekken. Door te waken voor je hart. Wachtposten om je hart te zetten. Om te zorgen dat geen andere dingen je hart in beslag kunnen nemen. Daarin heb je soms kritiek nodig van je mensen die jou welgezind zijn. Van je vrienden, van je eigen vrouw, man, mensen om je heen. Die tegen je zeggen, joh, hoe staat het met jouw eenvoudigheid jegens Christus? Je bent zoveel bezig met dit en met dat en met dat. Ben je nog wel met hem bezig? Je kunt zo bezig zijn met op zichzelf niet verkeerde. Ik heb het niet over zonde. Dat zijn zelfs misschien wel dingen in de Bijbel. Maar ja, je kunt ze bijvoorbeeld als hobby hebben om alle geslachtsregisters van de Bijbel uit te zoeken. Nou, met rode oortjes is hij niet meer met iets anders bezig dan met dat. Ja, dan klop je me eens vriendelijk op zijn schouder en zeg, joh, daar is jouw eenvoudigheid Jezus Christus. Dus het kunnen zelfs Bijbelse dingen zijn die je helemaal aftrekken van waar het werkelijk om gaat. Dus luister naar mensen die je dat op zich kunnen raden. En het waar des geestes, zegt u, zeker het woord van God. Weet je, als je het woord van God leest, en dan niet om al die slachtregisters uit te zoeken. Maar als je het woord van God leest als voedsel voor je ziel, kun je niet in tegelijkertijd met slechte dingen bezig zijn. Er kan wel een slechte gedachte door je heen gaan. Maar neem dus de tijd voor hem. Wees bezig met hem. Neem tijd om te bidden. Neem tijd om naar zijn woord te luisteren. Laat je voeden. Al die tijd die je met hem doorbrengt, ben je niet met verkeerde dingen bezig. Dus eigenlijk is het wat dat betreft ook weer een heel eenvoudige vraag. Die kwestie van die eenvoudigheid van Christus is ten diepste een eenvoudige vraag. Wij maken het moeilijk doordat het zo interessant is om naar valse apostel A of naar valse apostel B te luisteren. Het is wel vreemd, ik heb het nog nooit gehoord, maar het is wel interessant. Ze zijn altijd interessant, die valse apostelen. Maar ze trekken je af van de Christus der Schriften. Het is een andere Jezus. Het is niet de Jezus die Paulus je geleerd heeft. En daar moet je voor waken. Ik rond het hiermee af. En we gaan samen bidden. En daarna gaan jullie samen zingen. En in de auto zing ik met jullie mee. Zullen we samen danken? Trouwe Heer, wat is het heerlijk om u te mogen kennen. We willen niets anders zoals we hier vanavond zijn dan de Christus der Schriften te kennen. Verlos ons van de valse Jezusbeelden, Heere. Ze zijn zo ruimschoots om ons heen aanwezig. In die geweldige verdeeldheid die er in de christenheid is, komen zoveel evangelies op ons af. Andersoortige evangelies. Heer, leer ons die eenvoudigheid jegens Christus. Op hem gericht te zijn. Met een toegewijd, een onverdeeld hart dat hem is toegewijd. In alle eenvoudigheid. En dat kan in elke kerk en dat kan in elke kring. Als er nog maar ruimte is om u te dienen, om u na te volgen, om het hart op u te richten. Heer, zo bidden we voor elkaar zoals we hier vanavond bij elkaar zijn. Behoed ons en bescherm ons op de plek waar u ons gesteld hebt. Opdat we daar tot zegen mogen zijn. En niet te gauw erover te denken om maar weg te lopen. Maar veel eerder open voor te zijn hoe u ons nog kunt gebruiken op de plaats waar wij gesteld zijn. Als een zoutend zout en als een lichtend licht. Om tegenover allerlei afwijkingen die we ook in eigen kring bespeuren, want er is geen enkele groepering volmaakt, om daar tegenover de Christus der Schriften te brengen. En uit te leven in de eerste plaats. Niet alleen maar daarover te praten, maar hem uit te leven in ons leven. Schenk ons die zegen, Heere. We danken u dat het Goede Vrijdag en Pasen mag worden. Dat we weer op heel bijzondere wijze, Heer Jezus, mogen denken aan uw lijden en sterven voor arme zondaars. Maar ook aan uw verrijzenis, uw hemelvaart, uw verheerlijking. En we mogen uitzien naar uw wederkomst. We mogen u toebehoren. We danken u voor de Heilige Geest die met Pinkster is uitgestort. Waardoor we deze dingen beter kunnen verstaan. Waardoor we beter kunnen blijven bij de Christus der Schriften. En we danken u voor uw woord. waarin we het zuivere evangelie vinden. Bewaar ons bij uw woord en bij uw geest. Bewaar ons bij uzelf. Bewaar ons ook als we nu van hier gaan. Behoed ons op onze wegen. En als u nog niet gekomen bent, Heer Jezus, wil ons een volgende maal ook weer in gezondheid hier bij elkaar brengen. Wij loven en we prijzen en danken uw heerlijke naam. Amen. Het gaat u allen goed. Wanneer is die volgende keer? Dat ga jij natuurlijk helemaal vertellen.
16 april.
16 april, precies over 4 weken.